fascinerend hoe het universum toch altijd weer zorgt van die toevallige ontmoetingen die niet echt toevallig zijn. Want Mariette heb ik in 2022 leren kennen in de hoedanigheid als koper van ons vorige huis. En dat ja, is best wel een bijzondere vorm van ontmoeten, maar ook een ontmoeting met een bijzondere vrouw. Want Mariette en haar partner Erwin trouwens ook werken op basis van de Santai Guasha therapie. Maar ook de acupunctuur doet ze en de NFD-methode wordt de Neurofascia Dynamics. En ja, het is allemaal hele mond vol en daarvoor had ik er echt nog nooit van gehoord. En het was dat mijn partner op dat moment dat zij aan het huis kwamen kijken last had van een hernia. En dat Erwin zei, goh, kom eens een keer bij ons langs. Misschien kan ik je weer helpen. En dat was ook zo. Na 3-4 behandelingen kon mijn partner weer lopen. En daarvoor was het absoluut niet. Dus ik kom ook met enige regelmaat weer terug op mijn oude stekkie voor een behandeling. Nou, in deze podcast, in dit openhartgesprek, nemen Mariette en ik je mee in de Chinese gezondheidsleer. En die is gebaseerd op de 5 elementen. En Mariette deelt haar persoonlijke verhaal, maar ook de reis die ze heeft gemaakt om te staan waar ze nu staat. En ze werkt dus met deze methodes, maar tegenwoordig heeft ze ook haar eigen opleidingsinstituut waar ze dus ook haar kennis doorgeeft als docent. Nou, deze reis gaat gepaard met heel veel troubles, overspannenheid, stress. Ik denk heel veel herkenbare dingen voor de meeste mensen. Dus weet hoe het kan lopen. Het is een hele bumpy road. En zo'n bumpy road dat ze ook op een bepaald moment denkt van, ik kap er gewoon helemaal mee. Maar gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Dan kan ik dit hele fijne en inspirerende gesprek met haar voeren. Ja. De 5 elementen en daar zit ook mijn aanknopingspunt, want zoals je weet of misschien niet weet, werk ik onder andere ook met de 5 elementen en dat doe ik via het ND-model en dat gaat over de combinatie I Ching, Nainsaki en tegenwoordig de Wen Wa Qua. Dat zijn dingen die ik verwerk in mijn aanbod. Wat er nog aankomt. Hoe mooi is dat? Anyway, nou, ik ga je gewoon het hierbij laten. Want ik zou zeggen, ga gewoon luisteren. Ze vertelt over de reis. Maar ze geeft je ook hele mooie, waardevolle tips, denk ik. Die al veel voor je kunnen doen. Dus veel luisterplezier.
Wat dan?
Uiteindelijk werden het 14 kilometer. Ja, ik was helemaal kapot.
Ja, maar hoezo is dat verdubbeld?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan denk ik dat ik het wel weet. Hij zei het niet, maar we hadden 2 kilometer gelopen aan het begin. En zei hij van, oké, nou, daar staat een bakje. En dan gaan we de schoenen uitdoen en dan gaan we op blote voeten verder. En dat was maandagochtend, het was 5 graden of zo. En ja, doei. Deed hij maar een grapje. Ja. Nee. Ik dacht, oh shit.
Oh.
Nou, oké. Nou, dan gaan we op de blote voeten verder. Dus op de blote voeten verder. Het is dan heel leuk om te zien de mensen die je tegenkomt. Hè? Hoe die kijken. Ik denk, kijk echt zo van die mensen zijn hartstikke.
Ja, vind je goed.
Ja, dus expres helemaal naar die rechterkant. Tegen de autobaan aan, waar dat stuk bos is.
Ja.
Door, tussen de bomen door. Dus tussen de mos en de dennenappels en de dennenhaalde.
Ja, lekker acupunctuur.
En ik had koude voeten op een gegeven moment. Dus na, ik denk 3 kilometer of zo blote voeten gelopen. Toen heb ik mijn schoenen weer aangetrokken. En ik zeg, ik heb iets dubbel in mijn schoenen zitten. Toen zegt hij, nee, dat zijn mijn tenen. Dat is gewoon 1 plakkaat, wordt het van de kou.
Oh, ja?
Ja. Heel gek gevoel. En okay. Ik denk na 1,5 kilometer, toen ging dat weg. Toen kwam die doorbloeding goed.
Ja.
Ja, ik heb nog nooit zo warme voeten gehad als daarna.
Ja. Oh, wauw. Ja. Wat een mooie regulatie dan, hè?
Ja, dat is wel heel mooi hoe dat werkt.
Ja.
Op een gegeven moment zei van, oh, nou, hier moeten we rechtsaf. Want anders komen we niet meer op de goede plek. Zeg rechtsaf. Hij zegt, volgens mij moeten we linksaf. Nee, zei hij, rechtsaf. We moeten erachter naar die mast toe. Nou, echt, die mast, die was echt overweg. Dus ik denk nog 1,5 kilometer. Ik denk, oh man, ik had zo bijna mijn neus.
Ja, echt hè? Ja, het wordt wel een beetje veel.
Ja.
Oké.
Maar het grappige is wel, en ik zag toen ik in de auto zat, denk ik, jezus, 14 kilometer. Ik kan me niet meer herinneren dat ik ooit zo ver heb gelopen.
Dat is bijna 3 uur lopen.
Ja. Ja. Wow. Ja, zeker 3 uur gelopen, ja.
Ah.
Dus ik was ook kapot die dag. Maar ik had geen pijn meer in mijn rug.
Oh.
Dat was helemaal weg.
Oké.
Dat vond ik wel heel opvallend.
Ja, het is wel zo. Die voeten onder en aan de zijkant, zit wel weer acupunctuurpunten die naar jouw onderrug gaan.
Okay.
Dus het kan zijn dat er iets gestimuleerd is of iets doorgeprikkeld is. Vooral met de kou en dan dat het weer helemaal warm gaat worden.
Yeah.
Dan wordt jouw hele fascia natuurlijk ook helemaal vloeibaar van.
Yeah.
Dus eigenlijk als een soort van sauna werkt het en dan geeft het ook weer souplesse.
Yeah. Ja. Ja, bizar.
Ja, heel bizar, ja.
Ik had echt helemaal nergens meer last van.
Ja, ja, dat is apart.
Ja.
Dan is het toch iets op een bepaalde manier goed opgebouwd of zo.
Ja.
Want je kan ook juist hebben, als je ergens al last van hebt, dat het nog meer frictie gaat geven. Dan ga je alleen maar meer pijn krijgen.
Ja.
Nee, maar dat is wel bijzonder.
Je moet eerst gewoon door de kou lopen.
Ja.
Zodat je een beetje warm bent.
Wauw. Ja, bijzonder. Dan doe je toch bijzondere dingen.
Ja.
Ik zit gewoon binnen.
Nou, ik had dat ook niet verwacht hoor. Nou, ik heb natuurlijk door jouw website even heen zitten spitten. Want ik vind het interessant om te zien van waarom doen mensen wat ze doen.
Ja.
Want meestal komt het ergens vandaan dus dat je iets mee hebt gemaakt of ergens heen bent gelopen. En ik kwam bij jou op de torticollis spasmodica.
Ja, klopt.
Ik heb het even opgezocht. Krampachtige draaihals. En dat komt vanuit de scleido... Hoe heet die?
Ja, sternocleidomastoïde. Ja, die idee is. Maar ook... eigenlijk is het heel complex in je nek. Qua spiertjes. Dus ja, het gevolg is... De torticollis. En ik had een spier inderdaad. Maar ook de scalenispier. De schuine spier daarachter. Die trokken. En dan ging mijn hoofd helemaal naar rechts toe. Maar als ik een... Ja, het leek net of als het geen weerstand had, dan leek het net of je op mijn as heen ging draaien. Zoveel kracht zat erop. Dus zo, en dan moest ik echt met mijn hoofd of met mijn hand mijn kin weer recht duwen. En vooral veel trillen erbij. En hij schoot gelijk weer terug. Dit was eigenlijk een beetje mijn belevingswereld. Een dode hoek van 100 graden eigenlijk, ja.
En kwam er dan iets?
Het begon een beetje toen ik... Ja, werk deed bij een accountantskantoor. En zat ik in een grotere ruimte. En airco. En toen kreeg ik een stijve nek. En toen op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. En uiteindelijk kwam ik bij UPC terecht. En dan weet ik nog dat ik een sollicitatiegesprek had met een stijve nek. Toen wist ik nog niet helemaal wat het was. Maar toen zei ik het wel tegen het werk, een beetje last van mijn nek. En het is erg geworden. Dus in die periode. Maar ook... Ja, kwam dat als gevolg na een langdurige periode van werk doen die je niet leuk vindt. Het idee dat je niet geaccepteerd wordt op je werk. Hè, het werk wat je doet met collega's. Alleenstaand, met 3 kinderen. Scheiding achter de rug. Een overlijden van mijn vriend achter de rug. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld en toch doorgaan. Want je hebt de verantwoordelijkheid om voor je gezin te zorgen. En dat je continu over je eigen grenzen heen gaat.
Mm-hmm.
Dus dan was het mijn geval ook dat ik met mijn hoofd draaide naar rechts. En dat wilde dan ook weer zeggen dat je weg moet kijken van jouw gevoel.
Mm-hmm.
Want als jij naar je gevoel toe gaat van wat wil je nou werkelijk, dan houdt alles op.
Ja.
Want dan moet je en stoppen met het werk wat je doet, want dat is het niet. Word je dood ongelukkig van. Dus het is een soort van overlevingspatroon geweest, denk ik. Wat resulteerde in die rare nek. En het heeft best wel lang geduurd hoor, dat mijn hoofd weer recht kon staan.
Ja.
En het is onder andere gebeurd met kwasja.
Ja.
Ja.
Ja, dat las ik. En want eigenlijk in 2009 zeg je eigenlijk een beetje, begon dat geëtter.
Ja.
En je zei dat je alleen was, dus
ja.
je was al gescheiden daarvoor.
Ja. Ja, ik was 2005 officieel gescheiden. Ja, dus vanaf 2004, eind 2004 was ik alleen. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En een vriend die overlijdt? Dus...
Ja, dat was in die periode. De scheiding was ingezet. En ik had een collega leren kennen. En het was echt vlam in de pan. Was gewoon helemaal verliefd. En die heeft, even kijken, een half jaar later... December 2005 zelfmoord gepleegd. Dus voor de trein. Ja. Ik werd een dag van tevoren ten huwelijk gevraagd.
Jeetje.
En de volgende ochtend sprong ik voor de trein. Dus ja.
Bizar.
Heel bizar. Ja. Ja. Ja, en dan word je ook nog eens een keer voor jouw gevoel. Ik werd niet echt opgevangen door mijn familie, zeg maar.
Mm-hmm.
daarna natuurlijk ook uitgekotst door de schoonfamilie. Ook op het werk, want het waren collega's. Ik schreef aangekeken door de collega's. Ja, het was gewoon echt gewoon ellende ten top.
Ja.
Ja.
En wat maakte het dat je schreef aangekeken werd door collega's?
Omdat het een collega was. En hij was op dat moment nog getrouwd.
Uh-huh.
Dus we hadden wel aangegeven, nou, wij gaan samen verder. Maar het was een enorme schok.
Ja.
En
ze vonden er wat van.
Die vonden er wat van. Ja. En het bizarre van het hele verhaal is, of ja, eigenlijk misschien ook wel weer een hele mooie afloop, dat weet ik niet. Maar de ex van de overleden man is al sinds 2004 de partner van mijn ex.
Oh, echt?
Ja.
Jezus.
Ja. Dus het is eigenlijk een scenario wat een soap schrijver denkt van, nou nee, dat gaan we niet doen. Dat
nee,
is een beetje
te. Het lijkt wel het verhaal van de Roodse familie. Dat gaat ook een beetje zo, hè? Jan en Nienke die elkaar gaan. Mm-hmm. En, nou ja.
Ja. Ja, dus dat.
En die vriend, was hij depressief?
Was achteraf manisch depressief.
Oh,
ja. Okay. Ja, ik leerde hem ook wel kennen. Dat hij al een beetje in zo'n een beetje mood swing zat. Dus mm-hmm. Een beetje verwerking ook van zijn jeugd. En toen heb ik hem ook iemand aangedragen waar hij eens naartoe kon gaan. En daar bloeide hij eigenlijk al heel erg van op. Dus een beetje in die rol zat ik. Een beetje helpende, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan kwam hij ook wel eens en had hij zijn kopje weer naar beneden hangen. En was hij weer depressief en ging dan weer oplossingen zoeken om het hem weer makkelijker te maken. Dus het was eigenlijk al
ja. En was dat ook iets wat in jouw systeem zat? De redder? De helper?
Ja. En dan op een gegeven moment op zo'n punt komen dat je denkt, en ik dan?
Ja.
Weet je, dan verwacht je ergens toch iets terug. Want je bent zo goed voor de
medewerker. Ja,
en dan krijg je dat niet terug. En dan komen de ergernissen.
Ja.
En toen had ik ook wel in die korte relatie, zeg maar, ook al aangegeven van, ja, ik denk beter is dat we er gewoon mee kappen.
Mm-hmm.
En daar wil je helemaal niets van horen. Maar en dan ben ik er toch weer aan meegegaan, omdat die dan weer wat daadkracht liet zien of zo.
Mm-hmm.
Maar in mijn achterhoofd denk ik wel weten van, ja, nee, het gaat hem niet worden.
Ja. Nee. En je schrijft ook op je website van, achteraf denk ik gewoon dat ik in een dikke vette burn-out zat.
Ja.
En hoe was het voor jou? Want eigenlijk zei je dat net al. Wat ik toen heb ervaren, alles wat burn-out genoemd, ja, ik noem het dan even zwaar overspannen, want ik moest gewoon doorgaan met werken.
Ja.
Maar je voelt dat het niet goed gaat. Je voelt je vet ellendig.
Ja.
En je vraagt je eigenlijk af, waarom helpt niemand mij? Waarom komt niemand mij vragen, hoe is het met jou en kan ik jou helpen? Dat vond ik heel frustrerend.
Ja.
Maar niemand heeft het door.
Ja.
Tenminste, zo heb ik het ervaren. Niemand had het gewoon door. Dat ik dacht van, ja, maar je ziet het toch?
Ja. Ja.
Nee dus.
Nee. Dat is precies inderdaad wat jij zegt. Van, ik denk ook wel dat het overkomt dat ik heel krachtig kan overkomen.
Ja, ja.
Het gekke is wel, in die periode van het overlijden en zo en het alleen zijn, weet ik nog dat ik met de kerst en met oud opnieuw stond ik met mijn kindjes buiten alleen. En niemand durfde me aan te spreken. Van, hey, hoe gaat het nou met je? Dus alles was alleen. En toen dacht ik achteraf ook wel van, ja, dat kan ook misschien overkomen door je uitstraling. Van, ik red me wel.
Mm-hmm.
En dat niemand daarom zegt van, hey, klaar nu, ik ga voor jou koken. En want dat is een beetje jouw wens en jouw hoop.
Ja.
Dat iemand naar jou omkijkt.
Ja, precies.
En dat gebeurt dan wel als je een andere rol aanneemt. Bijvoorbeeld van slachtoffer, van, oh, dat is allemaal mij overkomen. Dan wordt er wel enorm voor je gezorgd. Dan, bij mijn ex bijvoorbeeld, die had het wel over zich. Van, die werd opgevangen.
Mm-hmm.
En het was allemaal zo sneu en zo erg. Maar bij mij, ik was eigenlijk meer de ex-heks. Of van, oh nou, die... ik weet niet. Misschien een andere uitstraling, waardoor je een beetje aan de kant werd gezet.
Ja.
Ja.
En het is aan jouw lichaam van, dan ga het gewoon zo doen.
Ja.
Ja.
Ja. Inderdaad, in die tussentijd werd ik echt heel mager. En dat was ook een soort van compensatie voor mij. Dus ik ging elke dag 1,5 uur op een crosstrainer sporten.
Zo.
En vooral eigenlijk in mijn hoofd dat ik min calorieën moest gaan draaien.
Mm-hmm.
Want dan deed ik het goed.
Mm-hmm.
Dus je zocht ja, paaltjes eigenlijk waar je aan kon vasthouden. Van dat kan ik goed.
Mm-hmm.
Daarin, dus ik werd heel mager. Ik op een gegeven moment woog 52 kilo.
Zo.
En even kijken hoor. Ja, toen werkte ik nog bij accountskantoor. En toen heeft mijn moeder, en dat vond ik echt wel een hele mooie verandering eigenlijk. Dat mijn moeder op een gegeven moment mijn werkgever heeft gebeld. Ze komt eventjes niet, want het gaat helemaal niet goed. Toen denk ik, wow, iemand gaat het voor mij. Dat vond ik eigenlijk gewoon een warm bad. Dat vond ik heel fijn.
Ja.
Ja, dat iemand heel even zei van nou is klaar.
Ja.
Ja.
Omdat je zelf niet op de rem kon trappen.
Nee, ik kon absoluut. Nee.
Nee, eigenlijk niet waar.
Ja, wat dan, hè? Want, ja.
Ja. Ja, dat kan toch niet?
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan toch altijd erger. Dat moet gewoon door.
Ja,
dat zeker.
Ja.
Ah,
oké. Ja.
En natuurlijk aan de rechterkant. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Dat je de klachten aan de rechterkant had? Vanuit jouw ingang, vanuit de Chinese
leer? Ja, dus inderdaad, de rechterkant is de ratio-kant. En dat is op dat moment een soort van schijnveiligheid.
Mm-hmm.
Ja, alles wat je met je kopje kan bedenken, dat, maar vooral het niet voelen. Want dan ga je echt onderuit.
Ja.
Ja, want dan ben je wel slachtoffer, zeg maar, dat gevoel.
Ja.
Ja, en reddeloos. En nee, ik moest echt...
En daar zijn we allergisch voor, hè? Slachtoffergedrag.
Ja. Het inderdaad, allergie zit daar zeker op. Ja, absoluut.
Ik kan daar helemaal niks mee.
Nee, liever zo van, nou zeg, kom op zeg. Ja, ja. Oké. Okay, ja.
Nou, als iemand echt slachtoffer is, ja, er zijn ook slachtoffers, ja, tuurlijk.
Ja.
Maar hoe lang blijf je slachtoffer en hoe lang wil je slachtoffer blijven zijn?
Ja, het is ook net in welke situatie het is en welke rol je pakt.
Ja.
En dan merk ik toch wel heel vaak van dat je of als bemiddelaar erin stapt of als redder.
Ja.
Maar nooit als slachtoffer.
Nee, ik niet. Hey, en dan kom je dus in contact met een meneer, een Harry, die doet...
Harris Legers.
Oh, Harris.
Ja.
Harry. Harris. Oké. Okay. Verkeerd gelezen. Is het iets waar je over had gelezen? Of had je het via? Of?
Nou, dat was wel heel grappig. Op een gegeven moment kon ik door die aandoening... had ik veel pijn. En slikte ik veel pijnstillers. En autorijden, wandelen, fietsen. Dat ging allemaal heel moeilijk. Want je moet je voorstellen dat je hoofd steeds wegdraait. Dat kost gewoon heel veel energie. Dus ik dacht van ja, ik heb allemaal therapieën gedaan. Body stress release, acupunctuur, craniosacraal... ortomoleculair, nou ja, goed, een hele rits allemaal een poging gedaan van ja, help mij.
Mm-hmm.
Niks hielp echt afdoende. En op een gegeven moment zat ik toen nog heel ouderwets met, zeg het eens, met de gouden gids op mijn schoot. Dat is een tijdje geleden. En gouden gids of telefoongids, dat weet ik even niet meer. Maar ik zat in ieder geval in Helmond te kijken, want daar woonde ik toen. En ik denk van ja, het moet iets in de buurt zijn. En ik wil nog wel iets doen.
Mm-hmm.
En ik had bij mezelf afgesproken, ik ga nog één ding doen.
Ja,
Die
ken ik ook, ja.
Ja. En, ja. Want op een gegeven moment word je er ook heel depressief van.
Ja.
Je voelt ook dat je in een keten zit, of als een schakeltje. En als die eruit zit, is het misschien voor de omgeving wel eigenlijk net zo makkelijk. Want dat gezeik de hele tijd over je nek en pijn en
misschien
dit en
moet je maar gewoon bij neerleggen en accepteren dat het zo is.
Ja, of uit leven stappen. Dat was voor mij een moment... Ik weet wel heel goed, 31 juli, dat was de datum. Als het dan niet voorbij is, ik weet niet of ik het gedaan had uiteindelijk, hè, maar dat zat in mijn hoofd, dan kap ik ermee, want dit wil ik niet zo.
Nee.
En op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad bij Harris Legers uit en ik zeg van, goh, kan je iets met torticollis? En ja, daar kan ik wel mee werken. Ik zeg van ja, ik was wel een beetje sceptisch van ja, maar niet weer 10 keer komen en dan dat het weer niks is.
Mm-hmm.
Ik hou wel echt nu even zelf de regie van, als na 1 keer niks is, stop ik ermee.
Ja.
Nee, tuurlijk, zegt hij gewoon, we gaan het gewoon zien. Dus ik stond voor de deur bij hem, echt met mijn hoofd helemaal naar rechts gedraaid. En toen had hij zoiets van, oké, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik was zijn eerste torticollis patiënt, zeg maar.
Mm-hmm.
En na de eerste behandeling die hij gaf, toen was ik al pijnvrij. En dat was voor mij, ik zat op de fiets terug en toen voelde ik me gewoon 2 meter lang. Echt van, wauw, wat is dit? Wow, geen pijn gewoon. Dus na 1 keer al. En toen ben ik met hem doorgaan, kreeg ik dus weer hoop. Dus die 31 juli was al meteen van de baan.
Mm-hmm.
Hè? Dat was gelijk weer, ja,
kruisen doorheen.
En ik denk na 20 behandelingen kon ik weer recht, stond ik recht voor zijn deur, zeg maar. Ik keek hem recht aan. Dus ja, sindsdien hebben we ook een samenwerking zijn we gestart. Ik ben de opleiding bij hem gaan doen. Ik ben samen met hem torticollis themadagen gaan geven, zeg maar, voor therapeuten. En later ben ik zelf ook acupunctuur gaan studeren. Want ik vond de Chinese geneeskunde heel interessant.
Ja.
En me verder gaan ontwikkelen en daardoor weer met iemand in contact gekomen die weer kennis had van de fascia. Wat dan weer bleek de meridianen van nu, is echt een bewezen weefsel.
Mm-hmm.
Dus zo ben ik eigenlijk ook docent geworden. We hebben een eigen academie opgestart. Dus het is allemaal vanaf die tijd dat het zijn werking had laten zien, weer die gua sha. Ben ik me er helemaal in gaan verdiepen en een hele andere kant op gegaan.
Ja.
Ja. Dus in 2015 al zelfstandig. Ja, eigen praktijk.
Ja, mooi hoe dat gaat.
Ja.
Maar ik herken hem hoor. Ik weet dat ik toen bij de paragnosten terecht kwam. In 2007 of zo. Toen heb ik allerlei dingen ervaren. En toen heb ik mijn rug... dat weet jij, mijn rug is mijn probleem.
Mm-hmm.
Heb ik alles gedaan. Echt alles. De hele riedel. Op een gegeven moment kom je in het systeem en twee keer naar een osteopaat.
Ja.
Twee keer per week. De fysiotherapie, de manuele therapie. Ziekenhuis, neuroloog, MRI-scans.
Ja.
Ja. Nou, neem het.
Ja.
Toen kwam ik bij haar terecht en nou had ik over mijn ervaringen. En toen zei ze op een gegeven moment ook van, je hebt last van je rug of niet? Ik zeg, ja, dat klopt. Toen zei ze, het zit tussen jou... vierde en vijfde lendenwervel in. Maar ik ken wel iemand die kan je helpen. En ik dacht, binnen dan dat. Dat gaan we echt niet doen.
Mm-mm.
Zei ze, jawel, deze is echt goed. Ze zegt, ik heb ook heel veel last gehad van mijn rug. Ik heb zelfs in de rolstoel gezeten. En die man heeft me ervan afgeholpen. En ik dacht, dat ga ik echt niet doen. Ik geloof daar niet meer in. Ik heb nu geaccepteerd, het is zo.
Ja.
Maar uiteindelijk kroop ik na een paar weken weer over de vloer omdat ik niet meer kon lopen. Toen dacht ik, ga toch mijn afspraak maken. Toen moest ik 6 weken wachten. Ja, dat was voor mij ook... die man heeft me echt geholpen om weer... normaal door het leven te kunnen gaan.
Ja.
En natuurlijk ook samen, maar daar heb jij natuurlijk ook met beslissingen nemen die beter voor je zijn. Dus
ja.
Een ander leven te gaan leiden. En niet meer lijden, maar lijden.
Ja, precies. En het
korte ei heeft mij ook geholpen.
Ja, vooral ook met het lichaamsgericht werken merk ik dat op emotioneel vlak heel subtiel zijn veranderingen gaat doorvoeren.
Ja.
Je gaat dingen verwerken, je gaat, maar zonder dat helemaal kapot te denken.
Ja.
Of te, gewoon daarmee een bepaalde verandering in gang zetten, dat hoefde niet. Dat gebeurde vanzelf.
Ja.
Omdat je helemaal in je kern werd gezet.
Ja.
Dat vond ik heel magisch.
Ja, ja. Maar dat had ik laatst hier ook.
Ja,
ja.
Ja. En dat vind ik juist de kracht ook van dit werk. En daarbij ook, nu dan met die fascia wetenschap. Zo werkt het ook gewoon.
En de fascia is het bindweefsel aan de opperhuid? Of?
Fascia is eigenlijk, we kenden het als ligamenten en banden vroeger uit. Maar sinds 2018 pas is het weefsel... wat zich overal in jouw lichaam bevindt. Moet je eigenlijk voorstellen dat we voor 70% of voor meer uit water bestaan.
Mm-hmm.
En dat water, dat verhoudt zich ergens, maar in heel jouw lichaam.
Mm-hmm.
En dat is de fascia. Dus dat is eigenlijk gebonden water.
Yeah.
Dat is opgebouwd uit mineralen, eiwitten, elke fascia laag. Want mm-hmm. We praten over 3 verschillende fascia lagen.
Mm-hmm.
Die hebben een andere samenstelling, zeg maar. Nou, de oppervlakkige fascia, dat zit helemaal onder jouw huid.
Yeah.
Die zorgt ook voor dat het dat is bijna waterdun. Stel je voor dat je overlijdt, is dat ook meteen weg.
Mm-hmm.
Dat is zo vloeibaar, dat is zo... Maar daardoor enorme prikkeloverdracht. Dus die kan van buitenaf aanvoelen.
Ja.
Als je in een omgeving binnenkomt, denk je, hier moet ik niet wezen. Dat is wat jouw oppervlakkige fascia signaleert en naar jouw brein stuurt en een bepaald gevoel geeft. Dus daar zit ook de pijnprikkel bijvoorbeeld. Er zit rachfijn water onder die huid.
Hmm.
Echt in een soort van netwerk. Dus allemaal met elkaar verbonden in echt van die waterdraadjes.
Hmm.
Ziet er heel apart uit. Maar hoe dunner en hoe meer prikkels er overheen gaan.
En is het dan zo dat mensen die extra gevoelig zijn, dat daar de fascia ook anders werkt of dunner is? Of,
Nou ja, de fascia werkt zo. Als het goed functioneert, dan gaan die prikkeltjes heel snel. En die verwerken dus ook heel snel.
Ja.
Wat je nu ziet bij bijvoorbeeld hoogsensitieve mensen,
ja,
die komen ergens van af. Die hebben vaak iets meegemaakt. Het kan trauma zijn, dat kan in een milieu of omgeving opgegroeid zijn die heel veel spanning gaf.
Mm-hmm.
Nou, wat doet de fascia dan? Die gaat een beetje verstijven.
Mm-hmm.
Waardoor de prikkels piekjes worden. Dus je wordt hooggevoelig. Want je verwerkt het niet meer makkelijk. Het blijft zitten. Je wordt helemaal... het verstijft een beetje.
Mm-hmm.
Dat is ook een stukje bescherming.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk dient die bescherming niet meer. Want als de fascia zijn prikkels niet meer goed door kan geven aan jouw organen, aan jouw andere weefsels, dan ga je klachten krijgen. En dat is dan het gevolg. Maar de oorzaak kan goed liggen op emotioneel vlak.
Mm-hmm. Maar kan het dan ook zo zijn als je heel gevoelig bent en je pakt iets op van een ander, dat die prikkels dus door je fascia heen gaan?
Ja, dat wordt allemaal gesignaleerd door jouw fascia.
En dat kan ervoor zorgen dat jij ook lichaamsklachten krijgt?
Ja. Ja, als je naar de energieën van anderen opvangt. Hè?
Ja.
Als jij bijvoorbeeld aan het werken bent met iemand. Als ik bijvoorbeeld aan het werken ben met iemand. Werk ik in een gesloten circuit.
Ja.
Dat wil zeggen dat ik met één hand behandel. Heb de schapen vast. En de andere hand heb ik huidcontact. Dus ik zit in een gesloten energieveld, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus als ik open sta. Want dat doe je als je in een circuit zit. Dan kan je beelden, geluiden, geuren... een gemoedstoestand van iemand kan je in één keer binnenkrijgen. Kan je gaan voelen. Dus als je dat niet goed af kan voeren, dan zit jij s'avonds met de klacht van jouw cliënt.
Ja, precies. Ja. Ja, die is dan heel herkenbaar. Dus voor jou is dat via de huid. En hoe voel jij die af?
Dat heb ik wel moeten leren. Want op een gegeven moment merkte ik inderdaad van... Hey, ik loop nou met iets wat niet van mij is.
Mm-hmm.
En... Dus ja, eigenlijk bewust afvoeren of even van me afstaan of bewegen. Of even bewust van, hé, het is nu klaar en sluit het af.
Ja.
En ik ben weer wie ik ben.
Mariet.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus zo een beetje. Ja, sommigen hebben daar hele ritueeltjes voor, maar mm-hmm. dat heb ik me nog niet eigen gemaakt.
Oké. Okay.
Dus, maar zo gaat het ook.
Ja, ik merk dat bij mij... Ik kan het ook al gewoon via mijn hoofd het schoonmaken. Maar ik vind Palo Santo of zo vind ik ook heerlijk.
Oh, die stokjes. Ja,
dat werkt voor mij ook
ik
heel goed.
Ik vind het wel lekker ruiken, ja.
Ja.
Die heb ik wel in huis. Maar dat is dus altijd het geval. Als behandelaar, dan weet je het allemaal precies.
Mm-hmm.
En dan het zelf toepassen van, god, dat zou ook goed voor jezelf zijn.
Mm-hmm.
Dat sla je wel eens over. Tenminste, dat sla ik er wel eens over.
Ja, ik doe dat niet meer.
Nee,
ik
heel goed.
Echt niet over.
Ja.
Nee, sterker nog, ook als er niemand komt, doe ik het nog.
Ja.
Dat
is wel een goed idee. Want het is,
Ja, we gingen van de week gingen we naar in Baaksum ligt een hele leuke winkel, de X-Store. Daar hebben ze stenen en... Ja, wel leuk.
Mm-mm.
En ik moest Palo Santo hebben. En het was een klein zakje. Ik zeg, heb je geen grotere zakje? Ja, zegt ze, maar dat zijn kilozakken. Die zijn wel heel groot. Ik zeg, ja, dat zijn wel heel groot. Maar zegt ze, dit zakje doe je lang mee hoor. Nou, ik heb het zo op.
Ja.
Ja, ik vind het heel lekker.
Ja, het is heel lekker, ja.
Ja.
Ja. Dat is een reinigende werking, zeg maar.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, je hebt ook sprays en zo van alles. Maar ik hou van lekker te fikken.
Ja, ja, leuk.
De controle benieuwd is.
Zeer ver,
ja. Lekker.
Ja.
Hey, en het woord gua sha, is het gua sha?
Ja.
En wat betekent dat?
Het is eigenlijk het lichaam reinigen.
Mm-hmm.
En sha betekent dan steentjes.
Ja.
En je haalt eigenlijk... Als je de huid al ziet, dan lijkt het net van die kleine rode puntjes die eruit komen.
Mm-hmm.
En dat noemen ze sha.
Ja.
Maar vertaald is dat steentjes.
Oké.
Okay. Ja. Dus dat is afvalstoffen.
En gua? Staat het ook ergens voor?
Ik heb het wel geweten. Ik denk in beweging zetten.
Oh, wacht. Gua. Schrijf je het, hè? Gua.
Mm-hmm.
Ja. En, dan snap ik het. Nou, voor het kwartje. In de I Ching... Hebben ze in ieder hexagram, ieder thema, noemen ze ook wel eens gua. Okay. Het vuur.
Ja, ja. Ja, voor mij is het in beweging zetten of... Maar goed.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, in beweging zetten van... ja, misschien inderdaad van...
Ja.
Van processen.
Ja.
Ja. Ja, precies. Er komt wel weer beweging in de processen. Als je daar beweging creëert en daar dus afvalstof vrij maakt. En, zodat de vijf elementen, zeg maar, met al hun fysiologische processen weer verder kunnen draaien.
Ja. Ja. Ja, ik vind het fantastisch hoe het werkt. Want ik had gisteren ook een soort reading met iemand. En ik had haar profiel, het ND-profiel. Dus waar Nine Star Key en de I Ching bij elkaar komen. Mm-hmm. Dat had ik ook bekeken. En ik had een legging voor haar gedaan. En die legging, daar kwamen 3 zessen in voor en 3 zeven. Dus ik dacht, oh, opvallend.
Ja.
En ik ging het profiel bekijken. En daar stonden ook, moet ik even goed denken... 3 keer 3 gram meer. En meer is 7. Dus ook weer een 3 keer 7. En wat ik heel erg voelde bij was verdriet. En verdriet is natuurlijk de emotie van metaal.
Ja. Ja.
Van het 3 gram meer. Dus het is heel mooi hoe de dingen bij elkaar kwamen.
Ja.
Maar ook lucht, de longen.
Ja.
Ja.
Staan er ook en verwerken van dingen.
Ja.
Ja.
Ja, zo mooi hoe het in elkaar klikte.
Ja. Ja, als je daar wat meer kennis van hebt en een metafoor die erbij hoort, dan denk je, ja, het is allemaal zo kloppend.
En ook die 6, die staat voor 3 gram hemel. Hemel is ook metaal. Ja. Het gaat heel erg over leiderschap, dus autoriteit, authenticiteit, zelf de regie pakken.
Ja, precies. Fantastisch hoe die plek pakken.
Ja.
En het mooie is ook alweer, het vuurelement, die hoort het metaalelement te remmen en te controleren.
Ja.
Dus dat en het vuurelement is ultiem yang en wijst ook naar de hemel.
Ja.
Dus het is ook wel grappig dat de hemel zorgt voor het metaalelement.
Ah, zo.
Snap je? Dus dat heeft ook weer een connectie met elkaar. Dus is het vuurelement niet in evenwicht? Dus volg jij je hart wel? Volg jij je passie? Zit daar een kink in de kabel in de energie?
Ja.
Dan kan die... het metaalelement kan hij niet goed remmen of controleren.
Mm-hmm.
Waardoor het metaalelement weer uit zijn plaat kan gaan door veel huilbuien. Weet je, dan wordt het niet geremd. Dan komt er geen evenwicht.
Okay.
Dus de oorzaak kan ook weer liggen.
In het vuur.
Doe je wel wat jouw hart zegt.
Ja.
Spreek jij je hart uit, weet je? En dan van die hart op de tong en...
dat is grappig.
Ja, dus dat is eigenlijk die 5 elementen leer waar ik helemaal weg van ben.
Ja, ik ook.
Ja. Dus die zegt zoveel. Ja, en dan ga je bijvoorbeeld een bepaalde vraag of een klacht waar iemand mee komt. Dan weet je van die klacht is het gevolg.
Mm-hmm.
Maar waar zit de wortel?
Ja, precies.
Van het probleem. Hè? Ja. En dat kan wel eens een heel ander element liggen bij andere organen, bij andere weefsels. Mm-hmm. Die je dan weer gaat behandelen.
Ja, ja, want ik kan me zo voorstellen dat mensen denken dat zo'n kwasha's, dus met die steen schrapen over jouw rug, nek, schouders en eventueel, dat het een beetje lijkt op symptoombestrijding.
Ja, ja.
Maar jij zegt eigenlijk van, nou ja, dat kan, maar voor mij niet, want ik ga op zoek naar het angeltje, naar de oorzaak.
Ja, precies.
Ja,
ja, kwasha is... kan je klachtgericht inzetten.
Mm-hmm.
Dus iemand heeft last van zijn knie. Of echt de myofascia. Echt de spierfascia ga je dan van verklevingen ontdoen.
Mm-hmm.
Dus dat kan je wel plaatsen. Dan kan je dat doen. Maar als jij... je werkt op energie. Hè, dus het geleid. Met gua sha of met het werken op de fascia dus.
Mm-hmm.
Vergroot je die geleidbaarheid van de fascia. Dus de algemene... prikkeloverdracht, die gaat weer eigenlijk zijn route pakken die hij hoort te hebben. Dus je gaat weer naar zijn oorspronkelijke toestand. Dus waardoor je ook emoties op verwerkt. Weet je, het is holistisch. Lichaam en geest kan je niet van elkaar scheiden.
Nee.
Dat zit echt in elkaar gevlochten. Dus vaak is het ook zo dat als iemand met een klacht komt, met een spierklacht bijvoorbeeld, dat daar toch iets psychisch achter zit.
Ja.
Ja, dus dat zie ik eigenlijk nooit los.
Is dat niet bijna altijd zo?
Ja, ja.
Alleen diegene beseft het zelf nog niet.
Nee, nee. En sommigen hebben ook zoiets, oh nee, ik heb gewoon daar last van. En dan is het ook goed, hè. Dan behandel ik gewoon.
Ja.
Ja, maar goed, als iemand open staat voor van God, wat zie je, wat vertel, dan... dan ga je het gesprek aan. Maar het mooie is ook weer dat je tijdens de behandeling ga je het gesprek aan.
Mm-hmm.
En op dat moment gebeurt er ook iets neurologisch. Op het moment dat je gaat vertellen van waar je vanaf komt, wat er gebeurd is. Als je bijvoorbeeld iets tegenkomt, van dat staat voor onverwerkt verdriet.
Mm-hmm.
Dan gaan mensen nadenken. Mm-hmm. En op dat moment begint er al een proces van verwerking. Omdat jij op die fascia bezig bent.
Ja, dus het werkt eigenlijk dubbel.
Werkt dubbel,
Dus altijd. Het is eigenlijk het yin-yang, het versterkt elkaar.
Ja.
Ja, ja. Kan niet zonder elkaar.
Ja, precies. En brengt elkaar in evenwicht.
Ja.
Als er heel veel yang is, en het is vooral veel boven op de schouders.
Mm-hmm.
Als je dat dan weer kalmeert, zeg maar. Dus de spanning daarvan afhaalt. Mm-hmm. Dan krijgt de onderrug, die krijgt dan weer wat meer voeding. Dus het gaat ook weer, hoofd en gevoel gaan ook weer meer met elkaar samenwerken.
Ja.
Ja, dus dat... Ja, je pakt alles eigenlijk. Het hele systeem. Ja,
ja, bizar. En ook bizar hoe... hoe jouw lichaam eigenlijk laat zien wat er aan de hand is.
Ja.
En waar het zit.
Ja.
Dus daar waar ik soms aan de rechterkant blauw, rood, dat is blauw ben geweest.
Ja.
En aan de linkerkant dan bijna niks.
Ja, klopt. Ja. En dan zie je eigenlijk het verschil ook in de verhouding van energie. Linkerkant, gevoelskant. De rug bijvoorbeeld is ook helemaal onderverdeeld in reflexzones.
Ja.
Dus je hebt een mildzone. En je kan aan de spierspanning zien. Of het iets heeft te maken met de psyche.
Mm-hmm.
Of dat het echt van het sjouwen is. Van het verhuizen is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat kan je zien. Maar dan kan je dus ook een vertaalslag maken. Als je weet in de vijf elementen leer wat de mild voor functie heeft. Mm-hmm. Fysiologisch, maar ook psychisch.
Mm-hmm.
Dan kan je daar het gesprek over aangaan. Van hey, ik zie aan de linkerkant bijvoorbeeld een bepaalde leegte.
Mm-hmm.
Dus dat daar weinig rood komt. En dan heb je het ook meer over leegte. Dan zit je eigenlijk meer in het niet goed voor jezelf zorgen. Dat heeft te weinig energie. Terwijl aan de rechterkant staat misschien helemaal recht. En helemaal vol en hard.
Mm-hmm.
Dan ligt er heel veel aandacht in het zorgen voor de omgeving.
Mm-hmm.
Maar ook dat je wel eens overbezorgd kan zijn. Of een beetje te veel van de element aarde.
Mm-hmm.
Te veel piekeren, te veel malen. Dat herken je allemaal op de rug, op de reflexzones.
Ja.
Ja. Wat er een beetje speelt. En als je dan het gesprek aangaat en tegelijkertijd behandelt, ben je ook daar ook weer op aan het behandelen.
Ja,
stressrelease, zeg maar.
Ja, ja. Ja, want na de laatste keren, ik had toen last van mijn blaas, hè, omdat de baarmoeder een beetje verzakt is.
Ja.
Ik moet zeggen, het is echt daarna minder geworden.
Ja, oké, nou mooi. Ja. 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 Dat is eigenlijk wat het doet. Je werkt op energie. En de fascia heeft ook als functie om de organen te weerhouden. Dus op zijn plek te houden.
Mm-hmm.
Want onze orgaan, die zou denken van ja, die zitten daar en daar. Maar hoe hou je ze daar? Hè? Want als je beweegt of loopt, of het hangt niet met touwtjes ergens aan je bordjes vast. Nee. Dus dat wordt dus door de chi, dus door de geleidbaarheid van jouw fascia, wordt de orgaan op zijn plek gehouden.
Mm-hmm.
Ook de functie wordt eraan gegeven.
Mm-hmm.
En als daar psychisch of op andere vlakken... een verzwakking van de energie komt, dan krijg je ook verzwakking of verzakking van de organen.
Mm-hmm.
Dus dan moet die chi geuplift worden.
Ja, de levenskracht.
Ja,
ja.
Ja. Dus als je dat doet door middel van beweging en de fascia behandeling, dan krijgt hij weer zijn yang functie. En yang is echt chi, dus het verwarmende. En verwarmende energie geeft ook weer inderdaad energie om die... fascia weer die gelijkbaarheid te geven.
En is het bloed dan yin? Omdat ik las ook bij jou op de website dat die chi en die bloed echt eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Dat die een bijzondere relatie hebben. Is het bloed dan yin?
Bloed is yin. Alle vloeistoffen, alles wat tastbaar is, is yin. Alles wat niet tastbaar is chi.
Ja.
Is yang.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat wist ik ook.
Ook gedachten. Is chi, is yang.
Mm-hmm.
Dus je krijgt gedachten binnen.
Mm-hmm.
Dus dan heb je ook een soort van netwerkje nodig. Bijvoorbeeld even heel simpel. Ik bedenk mezelf, ik ga mijn hand opsteken. Want ik zie iemand die ik ken.
Mm-hmm.
Dat heeft een netwerk nodig om jouw spieren in beweging te zetten. Om die hand op te tillen.
Mm-hmm.
En dat is chi. Dat is de fascia die dat doet.
Mm-hmm.
die heeft die geleidbaarheid en die geleidt de energie van jouw gedachten over dat waterige netwerkje, zodat je heel snel dit kan gaan doen. De spier op zich heeft geen functie. Maar de fascia eromheen, die prikkeltjes, die geven aan, ik ga de spierspoeltjes uit elkaar halen, of ik ga ze naar elkaar toe brengen, of ik ga iets in beweging zetten. Dus dat doet de fascia.
Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is ook wel die yang, als je via het ND-model, als mensen kunnen in een yang periode zitten. Dat zijn periodes van anderhalf jaar. En dus mensen een aantal jange lijnen hebben. Zitten ze een aantal jaren in jang energie.
Ja.
Ja, dat is echt heel veel vernieuwing, heel veel nieuwe
ideeën.
Heel
veel doen, ja. Omzet in daadkracht.
Ja.
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 Ja. En als er dan ook nog bewegende lijnen zijn, nou, dan houd je me vast.
Ja, precies. Ja, dat is heel mooi, want vroeger deed ze dat met de I Ching inderdaad. Om periodes te voorspellen van komt er oorlog of niet. Hè?
Ja.
Is het rust, dan is het heel veel yin, korte stukjes. En de lange lijnen die gaven dan aan, of met bordjes was dat toen.
Ja.
Van oké, okay, er komt beweging, komt oorlog.
Ja.
Of iets. Hè,
ja, het is echt bizar hoe het in elkaar zit. En hoe lijntjes met cijfertjes ervoor, wat die kunnen verklaren. En hoe diep dat je kunt gaan.
Ja.
Dus
hoe verzin je het, hè? Duizenden jaren geleden.
Ja, ja, en iedere keer denk ik van oké, maar nu zijn we al klaar. En dan komt hij weer met iets nieuws en weer een verdieping. En denk je, die Chinezen zijn echt...
Ja, dat is echt gewoon wonderbaarlijk.
Bizar.
Ja,
absoluut bizar.
Want de meridiaanpunten en dat soort de energiebanen. Ja, dat is al duizenden jaren oud dat ze dat weten. En hoe ze dat kunnen stimuleren met acupressuur of massage of wat ook. En bij ons is het pas bekend dat wij... energiegeleiders hebben in de vorm van fascia sinds 2018. Hebben natuurlijk al heel mensen jarenlang onderzoek gedaan, lichamen opengesneden en op die manier. Maar nu pas, oh ja, we hebben ook nog energiegeleiders die een spier in de functie zetten. Dan denk je van ja, eigenlijk logisch.
Ja.
We lopen wel al op de maan.
Ja.
Maar hoe jouw lichaam.
Als het al zo is.
Ja, dat er nooit bij stilgestaan is van hé, hey, je hebt een bepaalde gedachte, niet tastbaar. Hoe vindt dat zijn weg in jouw lichaam om tot een functie over te gaan? Of iets wat je kan sturen? Dat is bizar. Maar pas sinds 2018 en nu pas begint het een beetje van... Hoor je wat meer over de fascia? Maar heel veel hebben nog geen idee. Dus ja. Ik geef het als voorbeeldje van het kipfiletje. Het bekende kipfiletje.
Yeah.
Er zit een glibberig laagje overheen.
Yeah.
Op het eind van dat laagje... Dus waar het afgesneden is, zie je zo'n wit rulletje.
Ja.
Nou, dat is myofascia.
Okay.
Als je dat zo uit elkaar trekt, is het een vliesje.
Ja.
Maar wel heel sterk. Nou, dat is die de spiergroep in beweging kan zetten.
Het doet me een beetje denken aan de hersenen.
Daar zit ook allerlei...
Met het hersenvocht wat er omheen zit en die vliesjes, hersenvlies.
Ja, exact. Want die moeten jouw gedachtes, moeten ze wel kunnen transporteren en transformeren tot een actie.
Ja.
Dus dat.
En dan is het ook, als er te veel vocht omheen zit, dan wordt dat hele besturingssysteem in de war geschopt.
Ja, zeker. Krijg
je van die rare mensen met een hersentumor.
En dat vocht, dat ontstaat uit bescherming van iets. En dat is dan onderzoeken van, wat moet er beschermd worden? Wat is er mis?
Ja.
Of wat zit daar wat er niet hoort, waardoor je vochtophoping gaat krijgen?
Ja, en hoe heeft dit stuk jou geholpen? Want mensen die luisteren weten dat natuurlijk niet, want we zitten nu in jouw praktijkruimte. En je praktijkruimte staat bij het huis waar wij hebben gewoond.
Ja.
Zo kennen elkaar.
Ja.
Dat is ook wel heel grappig. En eigenlijk toen jullie naar het huis kwamen kijken of dat iets voor jullie was, toen had je eigenlijk sinds korte tijd borstkanker.
Ja. Ja.
Dus, hoe heeft, de elementenleer en dit stukje ook geholpen in dat stuk?
Ja, zeker.
Ja, op welke manier?
Toen ik de diagnose kreeg, borstkanker met uitzaaiingen.
Mm-hmm.
Toen ben ik eigenlijk meteen gaan kijken, gaan onderzoeken, gaan uitzoeken. Wat is hier de boodschap van?
Ja.
Wat wil dit mij vertellen?
Mm-hmm.
Want ik wil wel iets kunnen veranderen. Want anders gaat dit niet goed komen, zeg maar. Dus ik ben wel meteen mee aan de slag gegaan. En toen kwam er eigenlijk wel uit dat linkerborst staat voor band met je kind.
Ja.
En op dat moment, Erwin en ik kennen elkaar nu 6-7 jaar. En toen ik hem leerde kennen, had ik nog mijn dochter en mijn zoon in huis wonen. En op een gegeven moment kwam Erwin daarbij.
Mm-hmm.
Nou, en dat gaf wel een beetje onrust.
Ja.
Erwin was toen nog met bepaalde issues bezig. Maar goed, het was een ander soort man dan het nu is. Dus het gaf best wel veel spanning.
Mm-hmm.
En, vooral mijn zoon zat ook in een periode dat hij depressief werd.
Mm-hmm.
En ik voelde me heel erg in een spagaat getrokken.
Ja.
Dus aan de ene kant wil je met je partner goed. En aan de andere kant wil je zoon ook, ook niks te kort doen. Hè?
Ja.
En dat had niet alleen met de Erwin te maken, ook met zijn eigen proces. Met het zoeken en vinden van een opleiding. Mm-hmm. En die ook afmaken. En ik heb me daar heel erg schuldig over gevoeld. Over de hele toestand. En over zijn toekomst. En dat mijn zoon verdrietig was. En op een gegeven moment zei ik van, ja, ik wil dat je de relatie stopt. En dit en dat. En dan zeg ik, ja, dat doe ik niet. Want daar heb jij je toekomst op orde. En dan sta ik een beetje alleen te kijken.
Ja.
Dat is ook niet mijn doel, zeg maar.
Nee, nee.
Maar goed, ik toen ik dat inderdaad las van moeder-zoon. Ja, toen viel voor mij wel het kwartje. Dat ik heel veel met schuldgevoel zat. En in een spagaat voelde trekken. Daar werd ik ook een beetje boos van.
Mm-hmm.
En naar mijn partner toe. Maar ook moedeloos. Ja, ook verdrietig naar... Ja, je wil gewoon dat je kind gelukkig is. Dus als die lekker op rit is, dan is het oké. Okay. Dan kan je lekker ontspannen.
Ja.
Dus ik vermoed dat daar gewoon wel een enorme boodschap zat. En toen ben ik ook begonnen met het boekje Helende Engelen.
Ja.
Om je elke dag... je wordt er eigenlijk een beetje meegevoerd in het verhaal. Een soort van geleide meditatie.
Mm-hmm.
En,
ken ik niet.
Ja, zo met kleuren, douches en bepaalde kleuren. Ook weer via de vijf elementen leer. Ga je herkennen dat wat meer aandacht nodig heeft. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Maar in de tussentijd wist ik natuurlijk niet van ook als ik dat doe, gaat de kanker weg.
Mm-hmm.
Dus ik was wel afhankelijk van de reguliere geneeskunde.
Mm-hmm.
He, dus het wordt jou natuurlijk op dat moment ook een heel arsenaal gegeven van je moet chemo en bestralingen, operaties 2 keer. Weet je, dat hele riedeltje en dan daarna nog pillen slikken. En, dus ik ben ook heel veel gaan onderzoeken en heel veel gaan kijken van ja, waar doe ik goed aan? Wat is er aan de andere kant bekend? Wat kan ik zelf nog toevoegen? En eetgewoonten. Wat is voer voor kanker? En dacht ik ook weer bij mezelf van ja, als je een PET-scan laat doen,
mm-hmm.
dan krijg je glucose ingespoten. Want dan gaan die goudkistjes open waar kanker in zit. Dus dat gaat al gloeien. En toen dacht ik bij mezelf ook, dus glucose is helemaal niet zo goed voor kanker. Tenminste, ja, juist goed voor kanker,
mm-hmm.
maar niet goed voor jou. Dus zo zat ik de hele tijd al vanaf dag 1 al in het denkproces van wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat kan ik zelf doen?
Ja.
En toen ben ik ook wel weer begonnen met koolhydraatarm, suikervrij eten.
Mm-hmm.
En dat ging heel goed, dan hou je geen vocht vast. En dan ga je ook goed door die chemo's heen. En dus ja, zo een beetje, ja. En intussen heb ik een huis gekocht.
Ja,
verhuisd. Ja. Ja, maar in ieder geval, de boodschap was voor mij wel ook wel herkenbaar.
Ja.
Ja.
En wat was eigenlijk de reden dat jullie zoiets hadden van we willen verhuizen?
Wij wisten in het huis waar wij zaten in Mierlo, hartstikke mooi huis,
mm-hmm.
wisten we wel, gezien wij allebei ZZP'er zijn, mm-hmm. dus geen echt vaste pensioen hebben,
yeah.
wisten we wel, gezien de maandelijkse last, dat we niet al voor altijd in het huis konden blijven.
Okay.
Nou, en toen diende zich aan dat we eigenlijk een pand wilden gaan kopen waar ook onze academie in kon.
Yeah.
Maar dat kregen wij financieel niet rond. En achteraf me goed ook. En toen kwam op een gegeven moment mijn oom, dat is de halfbroer van mijn moeder.
Ja.
Die kwam bij ons op een feest samen met Norma, zijn vrouw. En die hadden zoiets van, hey, jullie waren dat van plan, dat huis kopen, dat is, qua ruimte. Wij willen eigenlijk ook weg uit het Gooi. Daar wonen ze in een huis, haar ouderlijk huis aan het water. En daar zit eigenlijk ook een pensioen in.
Mm-hmm.
Dus er moest ook een en ander aan verbouwd en gedaan worden. Dus ze hadden zoiets van, hey, waarom zoeken we eigenlijk iets met z'n vieren? Want je wilt toch de rust en ruimte, dat waren hun ook gewend.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel heel fijn om daar te verblijven, zeg maar, tot het einde van de dagen. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken. Maar ja, wat je dan veel tegenkomt, zijn huizen met een zorgunit erbij. Mm-hmm. Maar dat er bijvoorbeeld een boerderijtje die toch heel veel verbouwd moet worden, wil je het gelijkwaardig krijgen. En toen kwamen we in een grashoek uit, dus op dit adres. Ja, en daar was het gewoon al helemaal, dat was gewoon kant en klaar voor onze plannen, zeg maar.
Ja.
Dus we hoefden niet heel veel te doen. Dus ja, toen gingen we kijken. Hadden ze iets. Jan en Norma hadden het nog niet eens gezien.
Nee.
En ze hadden wel gezegd van ja, we gaan een bod doen.
Ja.
En hun hebben het op vertrouwd. En pas met het koopcontract ondertekenen hebben zij het huis pas voor het eerst gezien.
Ja.
Dus ja, het was gewoon.
Het is wel grappig, want dat was voor jou ook best wel een pittige periode. Met het huis kopen, ziek zijn,
ja.
Verhuizen, je huis nog moeten verkopen,
ja.
Financiële druk.
Ja.
Komt het wel goed?
Ja.
En voor mij was die periode ook. Ik wist dat het klopte. Maar toen kwam het gedoe met mijn vader, die ziek werd. Die ziek, ja, in ieder geval. Mm-mm. Dat speelde weer op en allemaal dat soort gedoe.
Ja.
En bij mij is 2009, toen is hier het huis afgebrand, hè, wat hier voor stond.
Ja.
En daar is het voor mij eigenlijk al een beetje begonnen. Want dat zet natuurlijk je hele leven op de kop en triggert jou om toch maar een iets te gaan doen. Ja, toen ik door je website heen ging, toen dacht ik, ja, dat is wel heel typisch.
Ja.
Dus dat, ik denk dat toch ook met de energie te maken heeft die in bepaalde periodes natuurlijk hangt. Dat weten we allemaal. 2012 en nu zeggen ze weer 2026, 2027.
Mm-mm.
Ik moet het nog zien, moet ik heel erg zeggen, maar
ja.
Dat is iets heel anders. Ik heb straks even wat foto's gemaakt van al jouw steentjes.
Ja.
Het zijn er heel veel.
Ik
kijk eigenlijk nooit naar. Maar wat is het verschil eigenlijk? Het zijn er zoveel.
Ja.
De meeste hebben toch overeenkomstige vormen. Ja, ik ook weer niet.
Ja.
Wat is het verschil?
Ja, het zijn schrapers.
Ja.
En daarmee werken dus op de fascia, op de huid. En we gebruiken tussenstoffen. Ik gebruik wax.
Mm-hmm.
En om de huid niet te beschadigen. Dus dan kan je echt mooi de diepte in werken. Nou, je hebt verschillende soorten schrapers. En bijvoorbeeld, we hebben van basalt, miyushi. En miyushi is een bruin gesteente waar ze in Japan theepotten van maken. Omdat die de warmte heel goed vasthoudt. Nou, wat wij willen is dat we door de techniek die we toepassen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld bij koude klachten of bij spierklachten. Of bij, dat de yang wat meer mag opleven. Gebruiken we verwarmende stenen. Mm-hmm. Want die krijgen een soort van infrarood warmte en die gaat dieper je lichaam in. Dus die houdt de warmte heel lang vast.
Okay.
En dat is vulkaangesteente vaak, want die zijn wel wat poreuzer.
Ja.
En die gaan door beweging, wordt ook gewoon heel warm. De steen zelf ook.
Mm-hmm.
Daarom wordt basalt bijvoorbeeld veel gebruikt in die steentherapie. Dus die warme stenen die op je.
Ja, op je rug worden gelegd.
Ja, precies. Dat is vaak basalt, want die houdt de warmte langer vast.
Mm-hmm.
Als we bijvoorbeeld jade zouden doen, dat is meer een verkoelende. Meer een steen die in wordt gezet om te ontgiften bijvoorbeeld. Want als je ontsteking hebt, moet je natuurlijk geen verwarmende steen gebruiken. Want dan wordt de haard erg. Dan moet je gaan koelen. En dan pak je weer jade bijvoorbeeld. Of rozenkwarts. Of witte jade.
Mm-hmm.
Dus zo heeft elk materiaal ook weer zijn eigen dichtheid, zijn eigen trilling.
Mm-hmm.
Die ook weer op emoties kunnen werken via de fascia. Dus je hebt allerlei avonturijen, maar die hebben ook weer een betekenis in de psyche.
Ja. En doe je het dan, doe jij het intuïtief? Pak jij wat je intuïtief voelt? Of zijn er gewoon ook echt geschreven regels daarvoor?
Er zijn geschreven regels voor. Maar uiteindelijk, als je daar wat mee vertrouwd mee bent,
dan doe je het intuïtief.
Dan doe je het intuïtief, ja. Dan zeg je van, hey, dit is nodig nu.
Ja.
En logischerwijs de do's en de don'ts van bij ontstekingen of bij warmtepathologieën ga je geen warmte toe.
Nee.
Dan ga je juist een beetje koelen en bewegen.
Ja.
Dus Dus zo'n beetje. En ja, sommige gesteenten, die zijn te poreus of te hard, dat ze niet heel mooi geslepen kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus je kijkt ook naar wat een fijne vorm heeft om mee te werken.
Mm-hmm.
Dus degene die heel lomp en dik zijn, daar kan je niet heel diepe lage fascia mee bereiken. Dus dan blijf je wat meer in de oppervlakte. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld heel fijn voor je gezicht.
Mm-hmm.
En dus dan pak je die stenen daar weer voor. Dus je kijkt ook naar de vorm en naar de werking eigenlijk.
Ja,
ja.
Ja, je hebt ook die stenen voor je gezicht, hè? Die,
ja.
Die meestal zijn die van jaren. Ik heb er zelf ook eentje van jaren.
Ja.
Maar dan adviseren ze bijvoorbeeld ook om daarmee over je gezicht heen te strijken. Ja. Ik kan het dus niet doen, want mijn wangen worden altijd meteen vuurrood.
Oké.
Hoe noem je dat?
Ja.
Daar krijg ik dan echt last van.
Oké. Dus, ja, dat gaat echt wel fikken dan. Ja,
dat gaat echt fikken. Dat moet ik echt niet doen.
Nee.
Maar stel voor, mensen hebben die in huis, hè? Vaak zie je ze rozenkwarts of...
Of naar zo'n jade steen.
Zeg je nou van, als je ergens last hebt, ga zelf maar even in de gang?
Ja, je kan eigenlijk, als je zo'n steen hebt, en je kan ook filmpjes kijken op YouTube hoor, voor gezichtsbehandelingen. Wat je daar wel ziet, dat ze heel erg hard gaan.
Ja.
Maar de kunst is melting. Dus melting de fascia.
Ja.
Dat je het juist zacht moet doen, maar wel met een bepaalde druk, mm-hmm. maar wel zacht.
Yeah.
Want jouw gezicht is ook, staat bovenop, is heel yang.
Yeah.
Ook alle yange meridianen komen uit op je gezicht.
Okay.
Dus wat belangrijk is, als je daar bijvoorbeeld fijne lijntjes wil, weg wil krijgen, of een beetje hangwangetjes, dat die een beetje liften, dan gebruik je ook een techniek dat je... niet naar beneden strijkt, maar een beetje omhoog lift. Een beetje een beweging creëert, zeg maar. Dat de chi weer gaat upliften. Want dat willen we natuurlijk. Een soort van face lift.
Yeah.
En, dus dat mag wel. Je kan gewoon meegaan met de spieren. Dus gevoelsmatig, als je de stenen rustig op jouw huid zet en je laat het weefsel de richting gewoon volgen, dan kan je niks kwaads doen. Als je maar niet gaat rammen of gaat rachen. Wat je ook wel ziet op YouTube-filmpjes. Die zijn eigenlijk nog een beetje meer gebaseerd op de ligamenten en de banden en de spieren. Dat ze zeggen, nou, die kunnen dat wel hebben, maar wij werken op fascia.
Ja.
Dus we moeten echt laagje voor laagje moeten het gaan laten smelten, zeg maar. Het vloeibaar maken van de fascia, zodat die prikkeloverdracht groter wordt.
Mm-hmm.
Waardoor de lifting ook optimaal wordt.
Ja, en als je, net zoals ik last heb van het rooien, kun je dan iets anders doen?
Je zou... eigenlijk is dat de uitwerking, het gevolg, komt vanuit de longenergie.
Mm-hmm.
Dus dan zou je eigenlijk weer op een andere manier je longenergie moeten versterken.
Okay.
Dat zou dan bijvoorbeeld de binnenkant van je armen kunnen zijn, hè? Dat is richting de duim. En dus de longenergie volgen. Dus dat zou je dan zelf kunnen doen om die weer wat beter te maken. En daarnaast ook je nierenergie, dat is je onderrug. Dus het is ook alweer niet gek dat je dat hebt, want als je klachten hebt aan je onderrug, de onderrug staat voor de essentie, voor de nierenergie, het waterelement. En die heeft ook een functie om jouw longen bij inademing naar beneden te trekken.
Uh-huh.
Dus vandaar ook de relatie, als je hoest, dat je in je broek kan plassen.
Uh-huh.
Dus dat is de energetische verbinding met nier en long.
Oké, maar mijn vader heeft natuurlijk maar één long en een zwaar COPD.
Ja.
Ja. Als hij moest hoesten of hij kan zijn adem niet pakken, dan loopt het.
Ja, precies. Ja, wat dan voor hem heel belangrijk is om het te onderhouden, om in ieder geval het stabiel te houden, is de nier-yang zoveel mogelijk optimaliseren. Dus ook die onderrug laten of gaan behandelen of warm houden.
Het is gebed zonder einde.
Oké. Ja, een warmtekussentje dan is er onderrug. Ja.
En het rest van het lijf? Want is het dan de bedoeling dat je met zijn steen ook de rest van je lijf even aan de slag gaat?
Je mag gewoon een soort van afstrijken. Gewoon rustig over je lijf heen. Kan ook over je kleren heen. Dat is ook wel, je werkt met energie. Dus als je daar al beweging in zet... of iets wat pijnlijk is, dat je daar even wat overheen beweegt. Want als we pijn hebben, wat we doen is je gaat naar de plek toe, je gaat wrijven.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat je ook doet met die steen.
Mm-hmm.
Je gaat verspreiden van de energie. Mm-hmm. Zodat het niet gestagneerd is, waardoor het weer gaat stromen.
Mm-hmm.
En dan verdwijnt de pijn ook. Mm-hmm. Dus bij pijnklachten kan je dat zeker aanzetten met een steentje.
Yeah.
Ja, waar je de pijn voelt. En daarna eventjes met langere halen over de huid heen, zodat het gewoon lekker af kan vloeien.
Oké.
Okay. Ja.
En zit er nog een relatie tussen triggerpoints en meridianen? Of totaal niet?
Jawel. Wat dat betreft, meridianen is het labyrint van de fascia.
Ja.
Dus als wij een acupunctuurnaaldje plaatsen, dan zetten we dat in de fascia. Want dat is tenslotte water.
Ja.
En dat is een geleider. Omdat die gebonden is.
Ja.
Moet je eigenlijk voorstellen. Dan ga ik even terug naar die films van vroeger. Dat ze wel zeiden van is geëlektrocuteerd in het bad, want er is een föhn ingegooid of zo. Nou, als het water helemaal gedestilleerd was, dus dan is het dood water, dan is er geen prikkeloverdracht mogelijk. Dan is het geen gebonden water. Dus dan kan je erin gooien wat je wil, maar er gebeurt niks.
Mm-hmm.
Dus je hebt gebonden water nodig om energie te geleiden. Mm-hmm. Dus om inderdaad die broodrooster of dat water te gooien. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Dan gebeurt er heel veel. Dan knettert het. En dat gebeurt ook in je lichaam.
Mm-hmm.
Dus waar hadden we het net ook weer over?
Of triggerpoints iets
te maken hebben met meridianen. Jazeker. Dus de triggerpoints, dat zijn pijnpunten die je bij het palperen van een spier, dus het indrukken van een spier, ervaart als pijn. Oh ja, daar zit het. Dat noemen ze bij in de Chinese geneeskunde noemen ze dat een archiepunt.
Oké.
Okay. Ah ja, hier is het. Daar doet het pijn.
Mm-hmm.
Dus dat is een punt wat een trigger geeft. Nou, dus als je dat indrukt en het geeft een pijnsensatie of het doet iets, dan ga je kijken welke spier het is.
Mm-hmm.
En die spier is omhuld met fascia. Yeah. En die vormt zich weer met wagonnetjes van spiergroepjes.
Mm-hmm.
En die is ook weer gebleken dat die een keten kan vormen. Dus als jij hier een triggerpoint hebt, bijvoorbeeld in je bovenarm, dan kan het zijn dat de oorsprong vanuit jouw C7 komt. Of vanuit jouw nek komt.
Ja.
Dus de triggerpoint
gaat alleen maar door.
Ja.
Ja, het is net zo'n netwerk eigenlijk. Hè?
Ja, dat is eigenlijk de Anatomy Trains van Thomas Myers.
Mm-hmm.
Die omschrijft dat. Die heeft dat ook ontdekt. Sowieso de werking van de fascia. Maar die heeft ook ontdekt dat als je de fascia laag, de myofascia vooral, als je die volgt, dus je gaat gewoon kijken waar eindigt die nou, dan blijkt bijvoorbeeld bij één fascia lijn dat die begint onder je voet.
Mm-hmm.
Dus waar ook de fascitis plantaris zit, die ontsteking van de peesplaat, hielspoor.
Mm-hmm.
Dan ga je naar de kuit toe en de hamstrings. Je gaat naar de onderrug, dus echt helemaal tegen dat sacraal aan. De lange rugspier en die eindigt achter je ogen.
Oh.
Dus in die keten kunnen allerlei klachten zich laten zien.
Mm-hmm.
Maar de oorsprong kan wel eens ergens anders zitten.
Okay.
Het mooie was, ik had een keer een cliënt die kwam met de klacht achter mijn oog heb ik pijn.
Ja.
En niemand kan iets voor mij doen.
Nee, snap ik.
Maar met mijn idee, met de wetenschap van de Anatomy Trains, dus die wagonnetjes van spieren, kon ik ook aan hem vragen, heb je bijvoorbeeld verkorte hamstrings? Dat vroeg ik ook aan hem, omdat hij als hobby heeft voetballen.
Mm-hmm.
Dus toen zei hij van ja, maar dat heb ik al heel lang. Nou, dat was de reden, de oorzaak, waarom hij achter zijn ogen pijn had.
Jeetje.
Die spieren die trekken zo in dat keten, dat je er niet moet vergeten om te vragen van, oh ja, als iemand hielspoor heeft, hoe zitten die kuitspieren? Zijn die verkort? Heb je altijd hakjes gedragen, waardoor de kuitspieren verkort zijn?
Ja.
Dat kan dus daar weer hielspoor geven of beesplaatontsteking. Dus wat we gaan doen, we behandelen de kuitspier. Van aanhechting tot oorsprong.
En kan het ook andersom gaan? Dat iemand bijvoorbeeld last heeft van een hielspoor en dat het juist aan de andere kant zit? Dus meer naar boven? Of werkt hij echt van onder naar boven?
Nou, het werkt van onder naar boven, maar in die route
kan
je ook gewoon daar je klachten hebben. Dus dan maakt het niet uit welke. Als je hem hier zou opensnijden, zeg maar, en de weg zou volgen, zou je hem ook op die manier de route volgen. Hmm. Waar begint het? Ja. Net waar hij begonnen is, maar ik kan me niet. Want als je gaat kijken naar de meridiaan die daar weer bij hoort, dat is de blaasmeridiaan. Dat is precies het traject wat die volgt. Want die eindigt, die begint hier.
Mm-hmm.
En die eindigt weer onder, aan de zijkant van je voet. Maar de myofascia, dus de myofascia meridiaan, dat is dan de spiermeridiaan, zeg maar. Die heeft een groter bereik. Dus dan zie je hem echt onder de voet lopen. Over de hielsporen en dat soort dingen. Dus ga je, verder, je gaat verder kijken van welke spieren kan ik nog meer behandelen of welke zijn verkort. Krijg je hem weer op de oorspronkelijke lengte, dan gaat alles tot rust komen. Dus zo moet je eigenlijk een beetje gaan kijken.
Ja, ja. Ja, bizar.
Ja. Ja.
Hey, en als er mensen zijn die, die denken van, nou ja, dit lijkt me wel iets of dit prikkelt iets bij mij. Is het dan, zou je dan aanraden om gewoon te googlen, iemand bij hen in de buurt? Ik leg even uit wat ik daarmee bedoel. Je hebt van die rages met dingen die er gedaan worden. Hè? Ja. En dan in één keer zie je ze als paddenstoeltjes uit de grond schieten. En dan hebben ze een opleiding van een week gedaan.
Ja.
Nou, laat ik het zo zeggen. Laatst zag ik iets voorbij komen. Een gesponsord bericht. Gisteren zag ik toevallig weer voorbij komen. En het was een 5-daagse volgens mij. En in 5-daagse werd je opgeleid tot begeleider bijvoorbeeld van plantenceremonies.
Okay.
Ik dacht, nou, ja. Gewoon even spieken. Want ik kan me niet voorstellen, in mijn optiek kan dat gewoon niet. Want er komen zoveel dingen bij kijken.
Ja.
Dus ik had toen voor de gein even de folder opgevraagd. Ik dacht, nou, en ik zag de foto al van die vrouw. Toen wist ik al meteen, dit is bad news.
Ja.
Zeker niet doen, maar het klopte ook gewoon bij mijn gedachte van, ja, het is iets leeg, gewoon niet in 5 dagen.
Ja.
Maar er zijn dus gewoon heel veel mensen die denken, oh, dat lijkt me leuk. Ja. Gaan we gewoon eventjes doen en hebben geen idee waar ze instappen.
Ja, ja.
En wat ze nog erger gaan doen met andere mensen waarvoor ze het gaan faciliteren.
Ja.
Ik kan me ook zo voorstellen dat iemand bijvoorbeeld een keer een dagcursus heeft gedaan en dit gaat doen.
Ja.
Heb jij een tip of iets waar mensen op kunnen screenen? Of is het puur gevoelsmatig? Of?
Nee, want de combinatie van behandelen zoals ik hem inzet, dat is echt werk op de fascia. Dat is nieuw, vooral vanuit de Chinese geneeskunde. Visie en de reguliere geneeskunde, dus de fascia, de hele behandeling op. Ja, daar leiden wij nu mensen voor op in een 2-jarige opleiding, maar die hebben al wel een Santai Guasha opleiding gedaan van 1,5 jaar.
Yeah.
En die doen nu de 2-jarige opleiding bij ons.
Mm-hmm.
Degene die de opleiding bij ons nu doen, die denken op dezelfde manier als ik dat doe.
Yeah.
Dus, ja, in die zin zou het mooi zijn als je gaat kijken naar mensen die met de NFD-opleiding bezig zijn. Dat is Neurofascia Dynamics.
Ja.
Dus dat zet heel veel dingen in beweging, dus, maar ook psychisch wordt eraan weggetimmerd, zou ik zeggen. Mocht die niet in de omgeving aanwezig zijn, die met de opleiding bezig zijn, of de masterclass bij ons niet gevolgd hebben, dan zou ik zeker kijken naar alleen maar Santai Guasha opgeleiden.
Okay.
Ja, want die hebben de basis gehad bij Herre Stegers.
Yeah.
En dat duurt 1,5 jaar, die opleiding.
Okay.
Dus dan leer je ook al iets over meridianen. Dan leer je al iets over energetica en hoe je behandelt. Hebben we echt examen gehad en kaas moeten inleveren. Dus dan is dat moet er dan wel bij staan. Echt Santai opgeleid.
Okay.
Ja. En anders, de manier waarop ik werk en denk. Ja, er komen mensen uit Beeldhoven, uit Zeist, allemaal deze kant op. Ja.
Ja, ja.
Dus het is gewoon wel een apartere manier van holistische kijk.
Ja, ja, het is gewoon jouw specialisatie eigenlijk.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. En de opleiding van, want je doet samen met de Erwin toch de opleiding, of niet? Of is die van jou alleen?
De opleiding, ik ben docent van het geheel. En Erwin die helpt mij vanmiddag vooral met praktijkgedeelte. En hij is ook Guasha therapeut, dus die heeft die basisopleiding ook gedaan. Dus in die zin doen wij het samen. Ja,
ja, en het heet Sympatos.
Sympatos. Sympatos Academie zit in Horst. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een jaaropleiding. Dus dat we echt mensen die al lichaamsgerichte therapie doen, of kinesioloog of shiatsu doen, of in ieder geval met mensen bezig zijn. En die zeggen van, ik wil eigenlijk ook op die fascia leren werken. Dan hebben we daar een 1-jarige opleiding voor. Zijn we mee bezig om die te ontwikkelen. En die begint volgend jaar september. En dan als je dat jaar hebt gedaan, dan kan je, heb je de techniek helemaal onder de knie. Ook mijn visie, zeg maar, is daarin verweven. Mm-hmm. En daarnaast kan je allerlei masterclasses volgen. Dus als je zegt van, nou goed, ik kom mensen tegen met inderdaad nek- en schouderproblemen. Mm-hmm. Dan kan je die masterclass volgen. Of carpaaltunnelsyndroom of onderrugklachten. Dat soort dingen.
Kun je zo'n dag ook volgen zonder dat je de basisopleiding hebt gedaan? Of is dat niet aan te raden?
Nee. Je echt nog helemaal niet met die methode hebt gewerkt. Moet al wel acupuncturist zijn. Of inderdaad wel weten. Of fysiotherapeut. Mm-hmm. Dan is die methode aan zich wel goed aan te leren. Dus dan kan het wel. Dus het is echt een beetje de vraag van, Wat doe je nu in het dagelijks leven? Mm-hmm. Want dan is het puur de steden op een bepaalde manier vasthouden.
Ja, snap ik.
Een naaldje prikken, acupunctuur. Dat heb je zo geleerd.
Ja.
Maar het gaat om de hele visie daarachter en de theorie en de kennis. En dat maakt het eigenlijk dat je dan, ja, net wat jouw bagage is.
Ja.
Ja.
En wat is jouw laatste vraag? Wat is jouw visie voor de komende jaren? Jouw plan? Jouw doel?
Ja. Meer balans in privé en werk. Ik was begonnen met een 3-jarige opleiding kinesiologie. Mm-hmm. Hartstikke leuk.
Ja.
Maar goed, dan ben je onder 3 weken ben je weer 2 dagen van huis. En veel huiswerk. Dus heel veel nieuwe dingen leren. Wel ook weer heel interessant. Maar op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om over te stappen naar een andere soort opleiding. Binnen hetzelfde instituut van Welkin. En dan ga ik welke coach ga ik doen. En dan leer je de pareltjes uit het vak. Dus dan kan je dat gelijk in jouw praktijk zetten. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje gaan denken van, hé, wat wil ik? En vooral ook met de nasleep van de borstkanker moest ik eigenlijk 10 jaar lang pillen slikken. Antihormoontherapie. Maar dat ontneemt een beetje jouw levensvreugde. Dus toen dacht ik ook bij mezelf, ik stop met die pillen. Want als ik kijk van hoe wil ik leven de komende 10 jaar, dan wil ik heel graag lesgeven. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Lesmateriaal schrijf ik leuk. Mijn praktijk, die loopt lekker. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En daarnaast wil ik gewoon, we hebben nou de ruimte en een mooie plek. Om daar ook gewoon lekker in te bewegen.
Ja.
Ja. En dan lekker met je hobby's een beetje klooien.
En wat wordt jouw legacy? Wat wil je achterlaten?
Wat wil ik achterlaten?
Wanneer is het voor jou vinkje erachter? Dat je denkt, oké, maar op die manier?
Dat vooral kinderen, mijn kinderen en de omgeving mij ervaren als een oprecht, prettig, warm en lief mens. Fijn dat ze er was. Punt.
Ja. ik zie het al staan op die grafsteen. Fijn dat ze er was.
Ja, fijn dat ze er was. Ja. Ja, als dat al gewoon achter mag blijven. Maar niet zo voornamelijk goed ook hoor. Want dan heeft ze tenminste rust. Dus als we een takken bij. Ja.
Zijn we daar even lekker
van? Dat weet ik niet. Ja. Ja.
Alright, nou, dat lijkt me mooi om mee af te sluiten.
Ja, dankjewel.
Fijn dat ze er was.
Ja, fijn dat ze er was.
Ja. Ja. Ja, nou, dankjewel voor je openheid.
Ja, graag gedaan.
En ik ga je ook gegevens erbij zetten. Dat als mensen nieuwsgierig worden, dat ze je kunnen vinden.
Ja,
dat leuk. Ze denken van, nou, die opleiding wil ik wel gaan doen.
Ja, je kunt altijd bellen.
Ja.
Ja, geen probleem.
Nice.
Ja, nou, dankjewel.